De profeten hebben ons verlaten, maar de Heer zelf is met ons. En daarover hadden wij het onder andere dan gisteravond. In dat verband wil ik u graag nog twee schriftgedeelten voorhouden. De een is een aardige uit 1 Petrus, meen ik. Nou, het is 2 Petrus. 2 Petrus 2. Die te vergelijken is met Hebreeën 1 vers 1, waar stond God voortijds veelmaal door de profeten gesproken hebbende in het verleden. Spreekt nu door de Zoon. En in 2 Petrus 2 vers 1 vinden we: en er zijn ook valse profeten onder het volk Israël geweest. En normaal zou dan zijn dat de zin verder maar gaat met gelijk ook onder u. Valse profeten zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekkelijk invoeren zullen, ook de Heer die hen gekocht heeft verloochenden en een haastig verderf over zichzelf brengende, en vele verderfenis, en ze zullen van u een business maken, 3 met prognoses, een budget, en hoe het allemaal heten mag, winstprognose, groeiprognose, dat staat in vers 3, maar daar ging het me niet over, niet om. Waar het om gaat is dat er staat, er zijn ook onder Israël, zo ook onder u, dat is de vergelijking, en er staat zo onder Israël, valse profeten, zo ook, en het ook staat er zelfs 2 keer eigenlijk, ook onder u. En waarom staat er dan niet valse profeten? Want dat had het moeten zijn. En dat er in plaats daarvan staat valse leraars, lijkt mij een sterk argument. Dat wil zeggen, er zijn geen profeten in onze dagen. Dat er niet te min zijn die zich als zodanig uitgeven, ja, dat kan wel wezen. Maar de gedachte hier is blijkbaar dat de profeten tot het verleden behoren. Vanaf nu, vanaf de dagen van Petrus, om zo te zeggen, krijgt de gemeente leraars. Daar zijn valse bij. Het is niet mijn woordkeus. Dat staat hier in 2 Petrus 2 vers 1. En dan laat ik het verder maar bij. Er wordt een verderf over hen aangekondigd. Dus vooruit maar. Dat is het ene, dat is een concreet argument. Het andere vind ik in het Oude Testament, die is eigenlijk het sterkst van alles, vind ik, namelijk in Numeri hoofdstuk 11. In Numeri hoofdstuk 11 is Mozes met het volk Israël op weg door de woestijn. U weet, hij durfde niet met een open straat, zegt men dan. Hè. Dus vandaar dat hij door de woestijn trok. En die hele geschiedenis is sowieso ook een uitbeelding van onze bedeling, waarbij de verlossing uit Egypte reeds heeft plaatsgevonden, waarbij wij nog niet lijfelijk in het beloofde land aanwezig zijn, maar waarin wij op voorhand reeds leven uit de zegeningen van het beloofde land, want daar is ons burgerschap, daar hebben we een paspoort van en daarin zijn we onderweg, maar daar horen we thuis. En zo zijn onze manieren en dat soort dingen meer. Hè? Mores heet dat, ja. Goed. Maar in nummer 11 vinden we dan dat, het is een iets uitgebreider verhaal. Er lopen trouwens een paar lijnen door elkaar heen. Maar daar zal ik het dan maar niet over hebben. Maar het komt er wel op neer dat schoonvader Jethro, dat was bovendien een heiden eigenlijk. En bovendien hogepriester. Maar goed. Schoonvader Jethro van Mozes zei tegen Mozes, dat kan je zo niet doen, dat is voor jou alleen te zwaar. Weet je wat je doet? Je moet mensen aanstellen die wat van je kunnen overnemen, want het woord delegeren was nog niet uitgevonden. Murmureren wel, delegeren nog niet. Hè? Nou goed. Maar dat was Jethro die het zei. Maar daarna is het de Heer die tot Mozes zegt in Numeri 11 vers 16... De Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen, heel specifiek, ze worden geteld, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Niet verzamel 70 mannen en stel ze aan tot oudsten in de gemeente. Dat is onzin. Maar ja, we hadden het al over fietsenmakers, dus dat zullen we nou niet meer doen. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Dat waren ze dus al, zij droegen al verantwoordelijkheid. Kennelijk eigener beweging. Toch? Van de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des ambtslieden, des zelfs ambtslieden zijn, staat er nog uitdrukkelijk bij. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, waarvan gij weet dat zij oudsten, ambtlieden, ambtdragers, dragers van verantwoordelijkheid zijn. Zie. En gij zult hen, die 70, die het al waren, gij zult die 70 brengen voor de tent der samenkomst, dat is een ander woord voor de tabernakel. En voor de tent der samenkomst betekent dus meteen ook voor de ark des verbonds, al hingen er dan twee gordijnen tussen, maar vooruit. Gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Dat wil zeggen, Mozes moest daar zich stellen, gaan staan dus, en die 70 mannen moesten om hem heen komen staan. Voor de tent der samenkomst. En dan staat er vers 17, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, wat dat ook wezen mocht, want het doet er weinig toe hoor nu. Zal van de geest die op u Mozes is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. Hebt u dat? Daar staat Mozes met die 70 man. En wat Mozes alleen ontvangen had, wordt nu ook verdeeld over die 70 mannen. Die niet geest van de Heer rechtstreeks kregen, ze kregen de geest van Mozes. Hebben jullie tot zover? Nou goed. En dan staat er, vers 24. Want daar gaat het verhaal verder, die andere lijnen even loslaat. Vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Dat wil zeggen, de tabernakel. Toen kwam de Heren af in de wolk. En een wolk is een beeld van geesten. Vormloze, van het ontastbare van een wolk is de uitbeelding van geest. Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde die op de 70 mannen die oudste. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Nou, die moet je toch met groot gemak kunnen begrijpen. U begrijpt toch dat Mozes een type is van de Heer Jezus Christus. De leidsman van Israël. De koning. Toch? De leeuw uit de stam van Juda, hoe het allemaal maar heten mag. De Messias. Alleen hij krijgt, Mozes krijgt 70 mannen bij zich. Zo krijgt de Heer de gemeente bij zich. Eerstelingen, oudsten, oudsten zijn eerstelingen, eerstelingen zijn oudsten. Niet noodzakelijk in tijd, maar wel degelijk in rangorde. Kortom, die 70 oudsten zijn een beeld van de leden van de gemeente als zodanig. Zij krijgen de geest van Christus, voor zover ze tenminste verzameld zijn rondom Mozes, en genaderd zijn voor de tent der samenkomst, dat wil zeggen voor de tabernakel, of zoals ze zegt, voor de troon der genade, want de ark des verbonds wordt in het Nieuwe Testament genoemd de mercy seat, in het Engels en in het Nederlands de troon der genade. Omdat die staat voor de heerschappij van Christus als koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dus de hele context. waaruit je meteen ook een antwoord weer krijgt op de vraag, is de gemeente Israël zo, ja en waarom niet? Nee, de vraag was, is het de minister bekend, zo ja en waarom niet? Van Wim Kan, maar ik gebruik hem vaker vanwege de verwarring die erachter steekt. Hè? Is de gemeente Israël zo, ja en waarom niet? De gemeente is Israël, de gemeente is de raad van oudsten van Israël. Wij als gemeente zijn die 70 oudsten van Israël. Zijn die 70 oudsten Israël? Nee, maar wel het meest essentiële deel ervan natuurlijk. Het belangrijkste, in rangorde. Later heeft men van die 70 oudsten, heeft men die 70 oudsten herleid tot een Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. 70 mannen plus een hoge priester, dus het wordt 71 man. Sanhedrin. Dat is een soort rudiment, een overblijfsel van die raad van oudsten. Is overigens pas veel later ingesteld, doet er nou verder ook weinig toe. Maar dat Sanhedrin is eigenlijk een beeld van de gemeente, als het er helemaal over gaat. Die raad van oudsten heeft deel aan Mozes, heeft de geest van Mozes, het leven van Mozes, de last van Mozes, de verantwoordelijkheid van Mozes, de heerlijkheid van Mozes. Ze hebben deel aan Mozes. Zoals wij delen hebben aan Christus. En daarom zijn we inderdaad eerstelingen van Israël, een gemeente van eerstgeborenen. Voor alle duidelijkheid, in de Bijbel kennen wij een rangorde zoals die zou zijn. Die is als volgt: God is het hoofd van Christus. Voor een deel staat het letterlijk zo in 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. En Israël is het hoofd van de volkeren der aarde. Heb je dat? God is verantwoordelijk voor Christus. Christus is verantwoordelijk voor de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor Israël. Israël is verantwoordelijk voor de volkeren. De volkeren staan onder leiding en toezicht van Israël. Israël staat onder leiding en toezicht van de gemeente. De gemeente staat onder leiding en toezicht van de Heer Jezus Christus. En Christus staat onder leiding en toezicht van God. En zoals God en Christus één zijn, zijn Christus en de gemeente één. En zoals Christus en de gemeente één zijn, zijn de gemeente en Israël één. En zoals gemeente en Israël één zijn, zijn Israël en de volkeren één. Want het zijn de volkeren eraan. Ik moet het niet al te vaak zo zeggen, want daarna gooi ik alles door elkaar. Maar het is natuurlijk een pracht van één piramide, hiërarchie. Heb je dat? En zoals, zoals Israël het priesterlijke volk is voor de volkeren, zo is de gemeente het priesterlijke volk voor Israël. Daarom is de gemeente verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie aan Israël, aan het Joodse volk, logischerwijs. Maar zo is Christus weer de priester voor de gemeente en daarom is Christus verantwoordelijk voor de prediking van het woord van God aan de gemeente. Niet aan de wereld, aan de gemeente. Hebben we dit nog? Volstrekte analogie. Het komt steeds hoger en smaller, komt bij God terecht. Het is één groot systeem. En uiteindelijk zal God dus zijn alles en in allen. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar dit is het model van een piramide. En dat is het model van het bouwwerk dat God zou bouwen. En waar je die piramide ook afsnijdt, gerekend vanaf de afsnijding tot aan de top, hou je altijd een piramide. En die piramide is nou nog steeds niet verder dan God, Christus, de gemeente. Want onze belangrijke verantwoordelijkheid voor Israël, de belangrijkste aspect ervan, komt eigenlijk pas in de toekomst. Maar ja, dat is helemaal moeilijk uit te leggen. Maar er staat echt in Romeinen 11 dat als Israël tot bekering komt, is dat door het werk, de bediening, de gave, de bediening van de gemeente. Echter, het is pas na de opname van de gemeente. Zodat je nou weet dat een van onze activiteiten na de opname van de gemeente zal zijn de prediking van het evangelie aan Israël. Hoe dan ook, daar gaat het nou niet over, gaat om het beginsel. Maar staat in Romeinen 11... dat zij behouden, bekeerd zullen worden, tot geloof zullen komen, door de barmhartigheid die aan ons geschied is. En in onze bedeling komen er enkelingen uit het Joodse volks, om zo te zeggen, tot geloof. Maar in de toekomst alsnog het hele volk, maar het is nog steeds het werk van de gemeente om dat te doen. Door heidenen, door belachelijke lippen, lieden van belachelijke lippen moet ik eigenlijk zeggen, zou het evangelie, het woord Gods aan hen gepredikt worden. Dat doen wij nu, maar in de toekomst zeker. Even verder gaan. En als dus een gelovig overblijfsel van Israël in de woestijn bewaard wordt, of gewoon een overblijfsel van Israël in de woestijn bewaard, en er staat opdat zij haar al daar zullen voeden, en haar is Israël, dan weet je nou meteen wie diegenen zijn die haar daar zullen voeden. En als er staat ze zullen gedragen worden op arendsvleugelen, en dan weet je nou wie die arendsvleugelen zijn. Zo zit dat gewoon. Dat blijft zo. Vanuit onze hemelse positie. Zeker, wanneer wij de engelen gelijk zullen zijn. En dan worden wij uitgezonden voor degenen die de zaligheid beërven zullen als gedienstige geesten. En hier worden we daarin geoefend. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. Hè? Nou goed, meer wil ik daar niet over zeggen. Maar waar het hoek hierbij terechtkomt is natuurlijk enerzijds omdat het een prachtige uitbeelding is, fundamenteel, van de gemeente, de positie van de gemeente, die Israël is en toch weer niet. Maar waarom ik aanhaal, is om die allerlaatste zin die ik las, namelijk aan het eind van vers 25. En het geschiedde als de geest op hen rustte, toen ze die geest van Mozes kregen, nou ja, de Heer gaf ze die, maar het was de geest van Mozes. Dat er een paar keer uitdrukkelijk bij afzonderende, weet je wel, vanuit Mozes ging het naar die 70. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Wat ze nou precies deden, zullen we het niet over hebben. Trouwens, als ze wat gezegd hebben, weten we toch niet wat ze gezegd hebben. En blijft dat voor ons een verborgenheid. En dan weet je ook waar het over gaat dus. Of niet? Nou ja, doe maar. Doe er ook niet toe. Maar er staat dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Zie? Alleen bij de aanstelling. Bij de instelling van die raad van 70. Die raad van oudsten. Wordt er geprofeteerd en daarna houdt het op. Nou, zo is het dus ook in onze bedeling. Alleen bij de instelling van de gemeente als zodanig. Voor zover je de gemeente een instelling kunt noemen. Dat kan, want het is een ecclesia, een volksvertegenwoordiging. Bij de instelling daarvan wordt er geprofiteerd, daarna niet meer. En er was ook een goede reden voor natuurlijk. Het was daarna niet meer nodig. En dat is het dan. Het verhaal heeft trouwens een prachtig vervolg. Dat is de lakmoesproef, denk ik altijd, of weet zo'n ding. De negenproef mag ook. Dat is de proef op de som, want hierna in vers 26 wordt er melding van gemaakt dat er van die 70 nog twee zijn die zich niet verzameld hebben rond de tent der samenkomst. En dat schijnt tegen de regels te zijn, dus men doet zijn beklag bij Mozes en zegt el dat en mee dat profeteren in het leger. En toen zei Jozua, die nog dienstknecht was van Mozes, die zei, Mozes verbiedt het hen toch. Want het hoort daar niet te gebeuren. Maar Mozes zei tot hen, zijt gij voor mij ijverende, ben je voor mij jaloers? Och, of al het volk des Heren profeten waren. En verder doet men er het zwijgen toe. Maar de aardigheid ervan is natuurlijk dat we hier meteen een profetisch uitzicht krijgen op de situatie na de opname van de gemeente, wanneer het werk van de gemeente in aardse omstandigheden en in een aards lichaam zal worden voortgezet door twee getuigen. Die heten niet Eldad en Medad, maar ze heten Mozes en Elia. Diezelfde Mozes, leuk hè, diezelfde Mozes. Die hier verder het zwijgen toe doet. Want die zullen hun werk beginnen na de opneming van de gemeente. En zullen beginnen met de prediking van het woord van God. In Jeruzalem gericht op de Joden. Opdat dat volk als eerst onder andere volkeren tot geloof zou komen. Enzovoort. Vervolgens vindt u dus in, laten we zeggen, Openbaring 11. Met twee getuigen. Ga ik verder niet op in. Maar hier vind je hetzelfde verschijnsel. Ze profeteerden. en daarna niet meer. Het maakt in ieder geval, ook als u het allemaal niet volgt, maar het maakt in ieder geval een eind aan het idee. Ja, maar in het verleden gebeurde het, dus moet het in het heden ook gebeuren, want God is niet veranderd. Dat is geen argument. Want hier vind je, is profiteren, maar daarna niet meer. Toch? En dus is het voorhandliggend dat zoiets ook in onze dagen gebeurt. En dat is het zo. God profeteert niet meer, zendt geen profeten. Je hebt alleen nog zelfbenoemde profeten. En met een andere lelijke term, valse profeten. En daar houdt het ongeveer wel mee op. Dat is het. Wij hebben het woord waaruit wij leven. Het woord van de Heer zelf. Waarmee wij ons zouden voeden. Waarmee wij onze harten, onze levens zouden vullen. En feitelijk ook onze handen. Dat is het dan. Meer is het niet. Hoeft ook niet. Wij bevinden ons in een veel gezegender positie dan in de positie waarin men afhankelijk was van profeten. We hebben het gewoon zwart op wit op ons en het ligt op ons nachtkastje. Nou ja, dat was Steve van Bos lag. Daar lag het woord. Dat heb ik vanmorgen gehoord. Iemand zei, het hoort niet op je nachtkastje te liggen. Het hoort in je hart te zijn. Maar het zijn toch wel aardige discussies. Een beetje flauw, maar het is ook nog vroeg natuurlijk. Vooruit maar weer. Dus ik neem u mee terug naar de brief aan de Hebreeën, waar we de draad even hadden losgelaten in Hebreeën hoofdstuk 10. In Hebreeën hoofdstuk 10... waar wij lezen over de Heer Jezus Christus, dat hij in zijn opstanding, na zijn opstanding, zei: zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Waarna de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat wij in die wil, Gods, die de Heer Jezus zal volbrengen, dat wij in die wil geheiligd zijn, want hiermee heeft Jezus Christus zijn lichaam eenmaal geofferd en wel eens en voor altijd. Dat is vers 10. En onze verbondenheid met Christus komt hierin natuurlijk tot uitdrukking, zoals ook de verbondenheid van die 70 met Mozes enzovoort. Ze werden als één geheel beschouwd. En zo is het met ons ook. We hebben deel aan Christus, zijn één met hem, en waar hij eenmaal zichzelf geofferd heeft, opgeofferd heeft, na zijn opstanding en vervolgens gesteld werd tot hoge priester van het nieuwe verbond, kun je dus zeggen dat wij leden zijn van het lichaam van de hoge priester, dan wel van het huis van de hoge priester, enzovoorts. En terugkomend op die piramidestructuur, waar Christus de hoge priester is van de gemeente, ligt het voor de hand te zeggen dat dan dus de gemeente de hoge priester is van Israël. En dus een hoge priesterlijk volk. En dat is het verschil, een van de verschillen althans, tussen de gemeente en Israël. Of had ik nou moeten zeggen de gemeente en de rest van Israël. Israël is een priesterlijk volk, wij zijn een hoge priesterlijk volk. In die verhouding. Als een heiden het woord wil horen, komt hij bij een Israëliet terecht. Als een Israëliet het woord wil horen, komt hij bij de gemeente terecht. En als een gemeentelid het woord des Heeren wil horen, komt hij bij de Heer zelf terecht. En als de Heer zelf het woord Gods wil horen, komt hij bij zijn hemelse Vader terecht. Van hem ontvangt hij het woord, spreekt wat hij van hem gehoord heeft, spreekt het tot ons, wij spreken het tot Israël, Israël spreekt het tot de volken. Dat is de gang van zaken. Over verantwoordelijkheden gesproken. Zo bouwt de Heer zijn koninkrijk op. En het breidt zich dus uit van boven naar beneden. Het koninkrijk Gods komt bij Christus. Dan heet het koninkrijk van Christus, weet u wel. Dan komt het bij Israël terecht. Dan is het ineens een Israëlitisch rijk. Ik zoek even naar waar het zo genoemd wordt. Nou ja, Daniël 2 wordt het min of meer zo genoemd als er staat: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat gaat daar toch echt over Israël. als het niettemin toch aan ons gegeven wordt, wil zeggen dat wij dus deel van Israël uitmaken. En als het eerst aan ons gegeven wordt en dan aan Israël, zijn wij die raad van oudsten. Zo makkelijk is dat, hè? Enzovoort. Houd in gedachten dit soort dingen. Goed. Maar wat Hebreeën 10 dus zegt, is niet maar dat, zoals Romeinen 12 zegt, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Hebreeën zegt het nog fundamenteler en zegt, Christus heeft ons al gesteld tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is 2000 jaar geleden, inmiddels pak een beetje, gebeurd. En waar de Heer dat gedaan heeft, en wij in hem geloven, op hem vertrouwen, zit er voor ons niks anders op. Je hebt gewoon domweg geen keus, hoor, om hetzelfde te doen. Hij heeft ons reeds geofferd. Dus wij offeren onszelf vervolgens ook en zeggen dat tegen de Heer, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. En raad eens wat, in Romeinen 12, waar die uitdrukking staat in vers 1, gaat het ogenblikkelijk verder met die kwestie van die geestelijke gaven. Dat alle gelovigen op een of andere wijze een bepaalde verantwoordelijkheid ontvangen in de kracht van de geest. Ze krijgen een positie binnen de gemeente, binnen dat lichaam van Christus, waar ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, van welke aard dan ook. En in die eerste generatie komt nog wezen dat je tot profeet werd gesteld of zo. Of dat je in tongen moest spreken. Ik heb het vanmorgen even geprobeerd. Op zo'n zakje lag er, geloof op het toilet, geloof ik. Want ja, dan kun je wel cryptogrammen gaan doen, maar zo'n zakje, wat daar allemaal op stond. Het papieren zakje. Nou, ik heb mijn tong over. Ik zal eerst een slok water nemen, zo. Maar ik weet nu nog niet wat het betekende, wat er allemaal op stond. Doe maar. Maar sommigen moesten inderdaad in tongen spreken, als een teken. En zo verder. Anderen moesten gewoon de stoel in de zaal klaarzetten, hoor. En de convocatie schrijven, dat moest ik vroeger. Allemaal met de hand, 1000 adressen met de hand schrijven, want er moest er weer een of andere... Een blad of een uitnodiging naartoe, moest jij dat ook? Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja. Erg, hoor. En dan instoppen en dan, weet je wel. Couverteren heette dat, wisten wij veel. Wij noemden het instoppen. En dan sneden we onze handen open aan die enveloppen. Je zal maar een bediening hebben. Hè? Nou goed, maar zoiets, wat het maar is, bedoel ik maar. Want het kan echt van alles zijn. Nou goed. Want dat eenmalige offer van Christus is dat hij eenmaal als de laatste Adam, de tweede mens, de opgestane uit de dood, als het tegenbeeld van de eerste Adam, om het eens andersom te zeggen, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En deze Adam werd inderdaad gesteld tot eersteling, tot koning, tot hoge priester, tot hoofd van de gemeente, en hoe je het maar noemt, want het is toch elke keer hetzelfde in de praktijk, enzovoort. En aan hem hebben wij deel, dus we hebben deel aan zijn roeping, erfenis, kracht, heerlijkheid, en hoe het maar genoemd wordt bij gelegenheid. Goed. En voor de rest, zegt vers 13 van Hebreeën 10, is het afwachten, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Die uitdrukking, die komt uit de psalmen. Ik moet er iets aan toevoegen. Namelijk, diezelfde uitdrukking wordt op twee verschillende niveaus toegepast in de Bijbel. Als verklaard wordt, die uitdrukking. De een is hier bijvoorbeeld, dat dat pas in de toekomst zal gebeuren. De andere is dat het in het verleden al gebeurd is. Namelijk, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. Dus trouwens Hebreeën 2 al, waar het aangehaald werd uit Psalm 8. Hè. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En voor alle duidelijkheid, als er staat alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, is er niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Het staat er allemaal bij zo, ik citeer het nu. Hè. Doch wij zien dat alleen niet. Het is dus al gebeurd. Dat neemt niet weg dat er onderscheid bestaat tussen wat in het verleden gebeurd is en wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Dat wil zeggen, de jure, maar we hebben geen juristen in de zaal, dus... Nee? Oh. We hebben geen juristen in de zaal, dus ja... De jure, dat wil zeggen rechtens, zijn alle dingen zijn voeten onderworpen. De facto, dat wil zeggen in de praktijk, feitelijk, nog niet. En dat is een onderscheid dat in juridische kringen traditioneel gemaakt wordt. Het verschil tussen hoe het officieel in elkaar zit, hoe het wettelijk in elkaar steekt, en aan de andere kant hoe het in de praktijk functioneert. En dat is vaak niet in overeenstemming met elkaar. En daarom hebben wij juristen. Om de conflicten die eruit voortkomen te regelen, toch? Advocaten en hoe die jongens maar heet mogen. Met alle respect overigens. Ik ben blij dat ik niet in die positie verkeer, maar vooruit. Dat soort conflicten oplossen. Maar dat even terzijde. Maar het is allebei waar. U kent Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Ik zoek dat niet op, maar goed. Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. En dan? Er staat in de Statenvertaling. Totdat ik uw vijanden gezalfd gesteld zal hebben tot voetbank uw voeten. Is dat laatst al gebeurd? Als je zegt ja, dan zeg je, waarom zit hij dan nog aan Gods rechterhand? Dan heb je toch problemen. En bovendien, waarop is het wachten dan? Goed, dan zit hij nog aan de Gods rechterhand, maar dan zijn alle dingen zijn voeten niet onderworpen. Maar dan lees je Hebreeën 2, geciteerd niet uit Psalm 8, maar uit Psalm 100. Niet uit Psalm 110, maar uit Psalm 8. En er staat, wis en waarachtig zijn alle dingen zijn voeten onderworpen. En de Heer zelf zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoezo? En daar loop je dus op tegen dat verschil tussen juridisch en in de praktijk. Bovendien, de uitdrukking, want daarom ga ik er iets dieper op in, de uitdrukking totdat in de Bijbel, waar dan ook, dat wil zeggen of het nou Hebreeuws is van het Oude Testament of het Grieks van het Nieuwe Testament, de uitdrukking totdat is maar niet een tijdsaanduiding. Het is er een van causaliteit, dat wil zeggen, het betekent net zo goed opdat. Totdat duidt niet op een tijd in de toekomst, maar totdat duidt op een resultaat. En dat resultaat kan net zo goed in het heden zijn. Met andere woorden, Psalm 110 vers 1 kan je net zo makkelijk vertalen, met net zoveel recht als, kun je het vertalen als, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Want zodra hij op die allerhoogste troon gezeten is, zijn dus alle dingen aan hem onderworpen. Alleen alle dingen weten dat nog niet. Dat kan je zo hebben, weet je wel. Dat je verkering hebt, maar je meisje weet het nog niet. Nou goed, ben ik wel eens ergens tegengekomen zo. Dat kan gebeuren. Maar vooruit. Maar wat geleerd wordt in de Bijbel is, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar in de praktijk vindt hij het nog niet nodig, de facto zal ik maar zeggen, vindt hij het nog niet nodig om volledig van die macht gebruik te maken. En dat is het hele verhaal. En als er staat dus dat hij in de toekomst zijn vijanden zal stellen tot voetbank zijn voeten, Hebreeën 10 vers 13, is daar niks mee mis, dan gaat het niet over de jure, maar over de facto. De jure is het al aan gebeurd en omdat dat rechtens in orde is, heeft hij dus ook het recht om de facto orde op zaken te stellen. Je vindt het trouwens ook uitgebeeld, die waarheid in Psalm 2. Waarom woeden de volken, waarom bedenken de natieën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Ernstige zaak. Maar staat er die in de hemel woont, die zal lachen. De Heer zal hem bespotten, want die zegt, ik toch de Groningse Bijbel staat dan ik, ja, uiteraard, hè. Maar goed. Ik toch heb mijn koning gesteld, over Sion de berg mijner heiligheid enzovoort. Dat wil zeggen, die koning is al aangesteld. Terwijl de wereld probeert te voorkomen dat hij die koninklijke macht krijgt, is men zich niet bewust dat hij die koninklijke macht al lang gekregen heeft. Dat is komisch. En dat is lachen. En het is ook een kwestie van bespotten, want het is toch wel een beetje dom dat men het niet weet. Men had het kunnen weten. En dan staat er dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, eis van mij en ik zal u geven. Mijn vaste commentaar is altijd, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Hij heeft er geen haast mee, waarom niet? Omdat hij zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Eerst een volksvertegenwoordiging, om daarna pas in heerlijkheid te verschijnen op de trappen van het bordes, dat wil zeggen op de Olijfberg. Dat is de gang van zaken. En daar moet de wereld op wachten. Toch? Nou ja, moet op wachten. Ze willen liever niet dat hij in heerlijkheid verschijnt. En dus heet het vanaf de andere kant de bedeling der genade. Want voor hun is nog de wel aangename tijd. Een soort intermezzo. De koning is aangesteld. Hij zal tonen. Hij zal wraak doen. De dag der wraken, onze schuld, zal aanbreken. Maar hij doet het nog niet. Eenvoudig omdat hij eerst nog wat voorbereidingen moet treffen. En in die tijd heeft men alle gelegenheid om alsnog tot geloof te komen. Zei Petrus, want hij zei, de Heer is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3. En achter langmoedigheid des Heeren, hetzelfde hoofdstuk, voor zaligheid gelijkerwijs ook de onze geliefde broeder of apostel Paulus, u lieden geschreven heeft in al zijn brieven. Hebben we die nog tot zover? Dat is de tijd waarin we leven. Duurt het niet wat lang? Nou, ik moet u zeggen, het koninkrijk zelf, dat zou lang duren. Eeuwig namelijk. Dus als hij 2000 jaar uitrekt om die raad van oudsten te stellen, te recruteren, dan denk ik, nou, dat is te verwaarlozen, die 2000 jaar, toch? Het is in ieder geval de moeite waard. Het is niet zomaar een koninkrijkje. Hè? En dat is de situatie waarin wij leven. Hij maakt van zijn macht gebruik slechts om u en mij, iedereen wil, te trekken uit deze duistere wereld, daarnaast te zetten en te zetten in de opleiding tot enzovoort. Om in de toekomst tot die groep te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ga in de vreugde dus uws heren en welaan dan gij getrouwe dienstknecht, goede getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dat was de bedoeling. Maar goed. En dan terug weer naar Hebreeën 10. Voorts verwachtende totdat, of opdat, zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijn voeten. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Maar als u mij vraagt, naar eer en geweten, naar beste weten, heiligen en offeren is in de praktijk, niet de jure, maar wel de facto, hè, is in de praktijk hetzelfde. Heilig mij de zonen van Aaron, werd er gezegd. En wat gebeurde er? Ze werden in bad gestopt, gereinigd, hè? En zo in de dienst van God gesteld. Maar hier staan met één offer. En dat offer was zichzelf. Het is een paar keer gezegd hiervoor. Eigenlijk al in Hebreeën 2 vers 11. Later in Hebreeën 8 vers 3. Hij heeft eenmalig één offer gebracht. En met één offer heeft hij voor altijd. In eeuwigheid. Volmaakt. Dat wil zeggen volmaakt gemaakt. Volmaakt gesteld. Degenen meervoud die geheiligd worden. En dus dat ene offer was het offer waarbij deze hoge priester zichzelf offerde, zoals hiervoor in deze brief uiteengezet wordt. Maar wij maken daar deel van uit als leden van zijn lichaam. En zo zijn wij in één klap voor altijd geheiligd geworden, waarbij heilige betekent, officieel weer in de jure, in de dienst van God geplaatst. Heeft de Heer voor mij geen bediening? Ja, je bent een dienstknecht van God. Als u gelovige bent, dan staat u in de dienst van God. Onder leiding van de hoge priester, want de hoge priester was in het algemeen gesproken het hoofd van de dienst aan God. Degene die daar verantwoordelijk voor was. Dus in de praktijk zijn we dienstknechten van Jezus Christus. Ieder van ons. Nou ja, tenzij we ons daaraan onttrekken. Maar dat zouden wij niet doen, maar ja, zo eindigt dit hoofdstuk. Dat we ons daaraan niet zouden onttrekken. Goed. Daarna lees ik maar weer even, ik lees maar gewoon verder. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, en de Heilige Geest getuigt het, namelijk dit ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. Maar dat was al geciteerd in hoofdstuk 8. Die hebben we ook gelezen, een groot gedeelte ervan, geciteerd uit Jeremia 31. Namelijk daar waar wij eenmaal door dat ene offer geheiligd zijn, zal hij zijn onderwijzingen, wetten, onderwijzingen, zal hij zijn wetten geven in onze harten, in ons inwendige, niet uitwendige, inwendige. Kortom, hij zal die inschrijven, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, zoals het ook een keer in het Oude Testament staat. Namelijk in het binnenste, in de inwendige mens, of hoe dat maar heten mag. Hart of verstand, enzovoort. En hun zonde, vers 17, hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Het wordt hier dus na hoofdstuk 8, wordt het hier weer geciteerd. Want dat is een van de belangrijke thema's natuurlijk toch in dit Bijbelboek. Onder het nieuwe verbond worden zonden niet meer gedacht, herdacht, in herinnering gebracht, laat staan kwalijk genomen. En waar de Heer zo handelt, en wij leden van zijn lichaam zijn en zijn geest hebben ontvangen en mededeelgenoten zijn met hem en hoe het maar allemaal heet mag, betekent het ook dus dat wij zonden en ongerechtigheden geenszins meer zouden gedenken. Er is altijd veel te doen over vergeven, vergeving. Af en toe dan kom ik weer eens een artikel tegen over dat onderwerp. En mijn haren reizen te bergen. Nou scheelt het, zoveel heb ik er niet meer langs. Maar mijn haren reizen te bergen als die dingen lees. Want weet je wat het eerste woord wordt? Het eerste woord is dat men dan ophoest als het gaat over vergeven. Beleiden. En het andere woord? Berouw. Nou ja, oké, okay, boete reken ik ook wel goed hoor, de ijzerbaan. Want we kennen jou al jaren, dus hoe lang kennen we elkaar? 34 jaar. Nee, jij? 34 jaar. Man, wat ben je oud geworden. Goed, de rekening, maar die woorden komen dan naar boven. En dan is de vraag of we ook moeten vergeven, iemand moeten vergeven als die iemand het niet beleden heeft, aan jou wel te verstaan. En heeft die iemand wel berouw? Want als er geen berouw is, dan hoef je ook niet te... Wat een gedoe allemaal. Het is heel eenvoudig. Woordstudies zijn tegenwoordig zeer populair. Woordstudies in de Bijbel zijn zeer populair. Dat is zo. Het heeft maar één reden. Niet dat ze echt belangrijk zijn, maar gewoon omdat je dat met de computer kunt doen. Net als toonladders, die dat ze echt belangrijk zijn, maar al heb je geen verstand van muziek, kun je altijd nog toonladders op en afspelen. En als je niet weet hoe je Bijbel moet lezen, kun je altijd nog woordstudies doen. Je typt het woord in je computer, drukt op de knop en je krijgt een hele lijst. Nou, dan zoek je dat woord op, vergeven en er zal blijken dat het gewoon betekent negeren, laten. En dat het zelfs in het Nederlands vaak vertaald is met laten. In de zin van met rust laten, achterlaten, niks aan de, het is tegenovergestelde van doen, hè. Je doet het of je laat het. Of je laat het doen. Maar het is laten. Vergeef ons onze schulden. Uit het Onze Vader is gewoon laat ons onze schulden. Weg ermee. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Weg ermee. Het heeft niks met beleiden te maken. Het heeft niks met berouw te maken. Het is onconditioneel. Dat is voor de juristen, maar die zijn er niet. Het is onvoorwaardelijk. He? Zo, dat is het dan. Het is ongeveer hetzelfde als niet op reageren. Zijn jullie al zo oud? Het was zelfs voor mijn tijd. Nou ja, eigenlijk dan. He? Maar goed, niet op reageren. Laten voor wat het is. Laat het de pret niet bederven. Laat het je relatie met andere mensen niet bederven. Enzovoorts. Of anders moet ik gewoon citeren uit 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dus kennen wij elkander niet naar het vlees. Met andere woorden, kennen. Dat is onze gemeenschap. Onze gemeenschap. Onze verbondenheid. Is niet gebaseerd op of afhankelijk van het vlees. Zonde of geen zonde, misdaad of geen misdaad, heeft er niks mee te maken. Die komen in ons woordenboek niet meer voor. Dat was het idee. Ik kan even terug, ik kan nog net, kan nog, eigenlijk niet, maar ik kijk gewoon niet naar die hoek. Ik ga gewoon een beetje zo staan. Even iets verder terug in Hebreeën 10, hè? Even iets verder terug in Hebreeën 10. Want daar staat iets zoals in 9 vers 14, of 13 en 14, er staat namelijk, want de wet, in de zin van inzettingen en geboden, het oude verbond, die vervangen zou worden, de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, dat wil zeggen het oude verbond heeft een schaduw van het nieuwe verbond, namelijk het geeft er de omtrekken van, de hoofdlijnen worden uitgedrukt, uitgebeeld. De wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het ding zelf, het beeld zelf der zaken. De wet, en dan gaat de hoofdzin verder met, want de wet kan met dezelfde offeranden. Hoezo dezelfde offeranden? Nou, die zei alle jaren, elk jaar weer, en de apostel beperkt zich hier dan toch nog slechts tot de offers van grote verzoendag, eenmaal per jaar, maar vooruit. Maar alle dagen zouden offers gebracht moeten worden. De wet kan met dezelfde offeranden, die zei alle jaren geduriglijk, ja, nou weten we het wel hoor. Geduriglijk, hebt u dat? Je wordt er zo moe van terwijl je het leest al, hè? De wet kan met dezelfde offers, offeranden, die ze alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, reinigen naar het geweten, nimmer meer heiligen degene die daar offeren, dus toegaan, naderen. Offeren, heb ik u gezegd al van de week. Hè? Het is gewoon hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dit is Grieks, maar in het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde. Nog korter, want de wet kan nimmer meer heiligen degene die daar offeren. Niet naar het geweten. Stond al in hoofdstuk 9, dus 12, 13 en 14, dus laat maar zitten. Maar nu komt er een argumentatie bij. Ik vind het een heel leuke argumentatie. Mede omdat die waarschijnlijk niet als wetenschappelijk zal beschouwd worden. Maar daarom vind ik hem zo leuk natuurlijk. Hè? Want er staat, anders, als het anders was, als die offers wel konden reinigen. Anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Die offers. De wet kan met dezelfde offers. Nou ja, als die offers gewerkt zouden hebben, dan zouden daarna die offers niet meer gebracht zijn geworden. Want als men eenmaal geheiligd is, hoeft men niet meer geheiligd te worden. En er worden dus ook geen offer gebracht. Bovendien, als een offer dient tot reiniging van het geweten, wat in essentie zo is, want dat stond natuurlijk ook al in 9 vers 14. Als die offers dienden tot reiniging van het geweten, wel nu, als het gewerkt had, had men daarna geen belast geweten meer, geen verontreinigd geweten. En dan wist men dus helemaal niks meer van zonde, misdaden, overtredingen. Hoezo zonde, misdaden, overtredingen? Het is weg, het is geheimen. Met andere woorden, als het gewerkt had, zou men er niet mee doorgegaan zijn. En als het niet werkt, kun je er net zo goed gewoon mee stoppen. Heel goed. Hè? Toch? Dat is ook de strekking van de brief, hoor. Stoppen met dat oude verband. Zie. Om een heleboel redenen. Maar het staat hier ook letterlijk zo. Anderszins zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degenen die de dienst pleegden. Degenen die offerden dan wel degenen die toegingen. Dan wel naderden. Omdat degenen die de dienst pleegden. Geen geweten meer zouden hebben der zonde. Of korter, geen weet meer. Zouden hebben der zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Eenmaal en voor altijd. Eens en voor altijd gereinigd wordt, zouden ze er ogenblikkelijk mee gestopt zijn. En raad is wat, nu werkt het precies andersom, zegt Paulus. Daarom haal ik het aan, nog, alsnog. Het staat in vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde, door dat offeren, door de jaarlijkse grote verzoendag die gewoon voortgezet werd, nu geschiet hiermee of in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonde. Hij zegt, het werkt precies andersom. Als elk jaar weer grote verzoendag gevierd moet worden, dan wordt elk jaar dus weer de zonden erdacht daardoor. Kunnen wij zelfs begrijpen, voor de Jood ligt het nog makkelijker om te begrijpen, want voor het één keer grote verzoendag is op de 15e van de 7e maand, begint men echt vanaf de 1e van de 7e maand, dus notabene officiële nieuwjaarsdag op de burgerlijke kalender, begint men te vasten en rouw te bedrijven enzovoort. Hè? Want men moet toch eerst berouw hebben, weet hebben van zonde, voordat je grote verzoendag kunt doen. Dus in plaats van dat door de verzoendag het geweten gereinigd wordt, wordt door de verzoendag dat geweten juist geactiveerd. Het werkt net andersom. In plaats van dat schuldgevoelens worden weggenomen, worden ze opgedrongen. Verplicht ook. Maar ook als niet verplicht wordt, zou het gebeuren. En dat is dus ook het probleem. Ik weet niet of iedereen van u dat begrepen heeft, want ik ben er wat erg snel overheen gegaan. Maar dat is ook het probleem van het beleiden van je zonden aan de Heer. In plaats van dat je gereinigd wordt, worden ze juist gedacht. En je moet ze zelfs ook noteren in de loop van de dag, zodat je ze niet vergeet, hè? Ja, daar lach jij nou om, maar ik heb mensen gekend die dat deden, hoor. Want die hadden geleerd, indien wij onze zonden beleiden, dat het betekent op voorwaarde dat. Dus als je ze niet beleidt, worden ze niet vergeven. Maar dan moet je ze wel goed onthouden en beleiden, want anders worden ze niet vergeven. Hè? Het zou toch jammer zijn dat je door je verstrooidheid verloren gaat. Ja, ja.
Hè?
Zie je wel, een lijstje voordat je gaat biechten. Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar het punt is dat het dan dus andersom werkt. Dat is niet zo de bedoeling. Dat is niet de norm, dat is niet de normale christelijke levenswijze. Integendeel. De bedoeling was dat zonden niet meer gedacht zouden worden en dat we niet gehinderd zouden worden door een verontreinigd geweten en schuldcomplexen, dan wel gevoelens of iets dergelijks. En zonder die dingen zouden we met vrijmoedigheid tot de Heer naderen. Simpelweg op grond van wat het woord zegt. Dat ons zegt, wij hebben een hoge priester die ons eenmaal geheel gereinigd heeft. Maar toen was hij nog geen hoge priester. En die sindsdien ons rein houdt. U weet wel, voetwassing, Johannes 13 enzovoorts. Dus we hebben geen reden om hem niet te dienen. Geen excuus. En we gaan dus ongehinderd door een belast geweten, gaan wij in het heiligdom. Dat wil zeggen, stellen ons onder dat nieuwe verbond, niet maar om daar vergeving van zonde te ontvangen, maar we stellen er ons onder omdat we vergeving van zonden hebben ontvangen. Bij nader inzien, schiet men eens te binnen, bij nader inzien, dat staat gewoon ook al in de Romeinenbrief. Hè? Alles staat al een keer in de Romeinenbrief, zij het dan soms nog wat dekt, maar staat ook in de Romeinenbrief. Dus Romeinen 5 vers 1, waarin in Romeinen 4 het laatste vers gezegd wordt, dat Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Niet dat hij is gestorven om onze rechtvaardigmaking, maar hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daarna, 5 vers 1, wij dan, concluderend en samenvattend, wij dan gerechtvaardigd zijnde, is dat gebeurd, wij dan gerechtvaardigd zijnde door de opstanding van Christus, uit het geloof van Jezus Christus, maar het staat er niet bij. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, uit de trouw van Jezus Christus, hebben vrede bij God. Niet door wat wij gedaan hebben, maar door wat Hij gedaan heeft en dus ook is. Namelijk door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij, en om deze zin gaat het me nu, door welke wij, want het is een rare zin, door welke wij ook de, ook, hierna dus, door welke wij ook de toeleiding hebben, de toegang, de oprijlaan. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade. We hebben de toeleiding tot deze genade, in welke wij staan. Maar als je er staat, hoezo heb je dan de toeleiding er naartoe nodig? He? Je kunt ergens binnen gaan waar je al bent, staat er. We hebben de toeleiding tot de genade in welke wij staan. En hier hebben we de juristen weer nodig. He? Dat is makkelijk zo, zuster. Wij zijn hier in Duitsland, maar als je je paspoort bij je hebt, dan kun je rustig, dan heb je de toeleiding tot Nederland, want daar heb je je burgerschap. Je mag het geloof ik niet meer zo zeggen, want we zijn in de Europese Unie, ze hebben ons van de ene dag op de andere tot Europeanen verklaard. Geen idee wat het is. Want we hebben ook geen idee wie er wel bij hoort en wie niet, toch? Het is alleen maar een economische kwestie, zoals u weet, gaat allemaal om de poen. Dat wil zeggen dat wij het kwijtraken en nog goed. Ik denk dat de lui die het gewoonlijk bij ons komen stelen, daar geven we het nou gewoon rechtstreeks aan. Dan. Iemand zei, ik zit in de Roemenië-hulp. Ik zeg, nou, ik al jaren. Maar goed, terug naar 5 vers 2, hè. Daar staat, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. Dat laatste is de jure, dat eerste is de facto. Dat wil zeggen, officieel is onze positie niet onder de wet, maar onder de genade. Of in de wet, of in de genade, en in wordt ook vertaald met onder, in de Staten willen laten zitten. Onze positie is onder de bedeling, huishouding, heerschappij van de genade. Wij zouden daar gebruik van maken. Dat is onze plaats, die plaats zouden we innemen. En dus, hier staat het ook, wij hebben de toeleiding tot, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. In Efeze heet het, in welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. staat ook geloof van hem trouwens. En de Hebreeënbrief zegt, laat ons dus, omdat we zo'n hoge priester hebben, onder wiens gezag, dan wel leiding, wij staan, laat ons dus met vrijmoedigheid tot hem naderen, tot hem gaan. En tot hem naderen betekent nog steeds, wat ik steeds al gezegd heb, het betekent offeren. Laat ons tot hem gaan, laat ons onszelf aan hem te beschikking stellen. Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Laat ons met vrijmoedigheid, ongehinderd door wat dan ook, tot hem gaan, want hij neemt die hindernissen weg. Dat wil zeggen, hij rekent ze niet, hij telt ze niet mee. Het staat wel lelijk op onze cv, maar hij vraagt er niet naar. Hij zegt, daar heb ik niks mee te maken, ik heb zo mijn eigen normen, dit zijn mijn normen, dus kom tot mij. In de praktijk van het leven. Want hij nodigt ons om ons zware juk dat wij in de wereld en zeker in de religie dragen, te verwisselen voor een eenvoudige baan die wij gratis cadeau krijgen. Dat heet de geestelijke gave, dan wel een zacht juk of een licht juk of zacht juk, hoe heet het, zachte last, licht juk of weet je veel. Zodat we wat te doen hebben, iets zinvols. Onder dat nieuwe verbond in de bedeling, huishouding, waarin genade heerst. Dat alleen kan ons bevrediging, rust geven enzovoorts. Dat alleen kan onze blik richten op die heerlijkheid die aan ons beloofd is enzovoorts. Nou goed, wij hebben het daar weer over, maar nu niet, hè? Want het is alweer tijd voor de bos.